Ze hebben zichzelf zo vereenzelvigd met hun sport. Ze doen niet aan voetballen, maar ze zijn de voetballer. En wie ben ik dan nog als ik mijn sport niet meer kan uitvoeren?
Topsport Topics podcast.
Een langslepende blessure of tijd voor pensioen. Er zijn verschillende redenen voor topsporters om hun carrière te beëindigen. Je hoort vaak over het zwarte gat na een topsportcarrière. Maar waar lopen veel topsporters tegenaan als ze stoppen? En wat kunnen ze doen om de overgang van het topsportbestaan naar het nieuwe leven op een gezonde wijze te laten verlopen? Mijn naam is Nikki Koolman.
En ik ben Ellen Maas. En in deze aflevering van de Topsport Topics podcast praten we met Afke van der Wouw. Zij is sportpsycholoog en bewegingswetenschapper. En vandaag zijn we bij haar in de praktijk aangeschoven. Afke, dankjewel dat we eventjes mochten langskomen.
Nou, leuk dat jullie er zijn en bedankt voor de uitnodiging.
Afke, waar lopen topsporters vaak tegenaan als ze besluiten om te stoppen met hun topsportcarrière?
Nou, wat je merkt is dat het hun leven natuurlijk ontzettend gaan veranderen als ze gaan stoppen met topsport. Ze gaan heel veel dingen verliezen. Ze verliezen de structuur van de dag. Ze verliezen het toewerken naar bepaalde wedstrijden. Hun teamgenoten of de mensen met wie ze trainen. Soms ook de aandacht van de pers. Het doel wat ze voor ogen hadden, namelijk ofwel medailles halen of op een andere manier dingen winnen. En soms ook zelfs een stukje van hun identiteit. Want ze hebben zichzelf zo vereenzelvigd met hun sport. Ze doen niet aan voetballen, maar ze zijn de voetballer. En wie ben ik dan nog als ik mijn sport niet meer kan uitvoeren? Het hele leven stond in teken van die sport. En dan ja, is dat een enorme verandering in het leven. En je kan het een beetje vergelijken met een rouwproces. Bij rouwen denken we vaak aan het verliezen van dierbaren. Maar ja, je kan dus ook andere dingen verliezen. En de dingen die ik net dan opnoemde. En je ziet dat sommige sporters ook daar zo'n rouwfase door moeten.
Welke fases zijn dat dan?
Ja, er zijn de meningen een beetje over verdeeld. Als we heel ver terugkijken naar mevrouw Kubler-Ross, die had echt verschillende fases daarin. Die zei van ja, eerst is het een soort ontkenningsfase. Dan ga je door zo'n boosheid. Probeer ze nog een beetje te onderhandelen. De bargainingfase noemen ze het dan. Bij mensen die geblesseerd zijn. Ja, maar als ik het nu goed intape, of als ik nu weer goed ga trainen, of nu met pijnstillers, dan kan het toch nog wel. Nou ja, dan komen ze toch op een gegeven moment achter dat het echt niet gaat. En dat ze echt moeten stoppen. Ja, dan komen ze toch vaak in een depressievere fase. Hoe moet ik dan? Wat moet ik dan nu? En daarna komt op een gegeven moment de acceptatiefase. En dan zeg je, oké, het is zoals het is. En ik ga mijn leven nu op andere manier indelen. Dus dat is iets wat zij ziet. En een andere specialist, Manu Kiersen, die zegt, ja, je hebt niet echt fase, want iedereen doorloopt het toch op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Hij ziet echt meer rouwtaken, zoals hij dat noemt. En hij zegt, ja, in het eerste gedeelte heb je gewoon op een praktische en rationele manier te dealen. Dus er zijn heel veel praktische zaken die geregeld moeten worden. Hoe kom ik nu aan mijn inkomen? Wat ga ik nu doen? Hoe ga ik zorgen dat ik... sommige NOC-NSF, Olympische sporters, moeten ook een auto inleveren. De dingen met de club moeten geregeld worden. Dus daar sta je dan heel erg, ben je daarmee bezig. En als dat allemaal geregeld en gedaan is, dan komt ook het gevoel, echt het verlies van jeetje, wat mis ik? En dan kom je ook in een wat rustigere fase. En dan komen vaak ook de emoties die erbij komen kijken, komen binnen. En dat kunnen ook hele pijnlijke emoties zijn. En daarna leren ze zichzelf aanpassen aan het leven zonder sport. En dat is ook wel een beetje met vallen en opstaan. En de ene blijft ook wat langer in hangen als de ander. En uiteindelijk komen ze dan in een taak van ja, dat ze echt terug kunnen kijken met veel plezier op hun carrière. Dat ze kunnen zien wat ze dan gehad hebben. En dat ze ook hun hele nieuwe leven weer opnieuw hebben kunnen indelen met nieuwe doelen en nieuwe activiteiten.
Wat bepaalt nou eigenlijk of een sporter dat ervaart als echt een zwart gat? Of juist ja, als een nieuwe kans, nieuwe uitdagingen?
Ja, ik denk dat in eerste instantie de factor tijd ook wel mee te maken heeft. Hè? Dat je in welke van die fasen die we net opnoemden, tref je een sporter. En ook wel een beetje, sommige sporters zijn al tijdens hun carrière al wel wat bezig met hun maatschappelijke carrière. Die zijn bijvoorbeeld aan het studeren ernaast of weten ook al waar ze op andere dingen ook goed in zijn. En dan loopt het eigenlijk heel geleidelijk aan in elkaar over. Maar goed, er zijn ook sporters die zeggen, ja, als ik tijdens mijn carrière al bezig ben met wat erna komt, dan ben ik eigenlijk niet goed gefocust. Dus voor mij werkt dat niet. Mark Tuiten, die gaf dat ook aan. Van ja, je moet niet tijdens je carrière al bezig zijn met het stoppen met sporten, want dan ben je niet goed gefocust. Terwijl Epke Zonderland, die heeft daarnaast dan gewoon een hele studie gedaan en die gaat nu verder met geneeskunde en arts zijn.
Maar dat verschilt dus heel erg per sporter hoe ze daarin staan en hoe ze daarmee omgaan.
Ja, dus het is per. En het is met sowieso met situaties. Het is nooit de situatie zelf die maakt hoe jij je voelt, maar de manier waarop jij die situatie interpreteert. En iedere sporter interpreteert die situatie op zijn eigen manier en heeft dus ook daardoor andere gedachten en gevoelens daarover. En het kan zelfs, Alice Lichtley, wielrenster, die zag het stoppen met haar carrière echt als een opluchting. Want die vond het, had gewoon helemaal geen plezier meer in het wielrennen door verschillende omstandigheden. En die was, om even kort door de bocht te zeggen, er blij dat ze vanaf was. Dus ja, als je haar zou interviewen, dan zou zij het echt niet als een zwart gat hebben gezien. Misschien dat ze haar eigen carrière het zwarter zag dan het stoppen daarvan.
Ja.
En maakt het ook nog uit of mensen zelf die beslissing maken dat ze stoppen met sporten? Of dat ze daardoor gedwongen worden eigenlijk door een blessure of door iets anders?
Ja, dat blijkt ook uit onderzoek. Ze hebben gekeken naar de sporters die stoppen. En dan blijkt toch wel de helft daar wel toch wel problemen mee te ervaren. Maar degene die gedwongen moesten stoppen door inderdaad een blessure of dat ze niet meer geselecteerd werden of in ieder geval van buitenaf voor hun gevoel besloten werd dat ze moesten stoppen, daarvan had toch wel 2/3 problemen met het verwerken en de dealen daarmee.
En wat voor problemen kun je dan aan denken? Zijn dat dan met name psychologische problemen of depressieve gevoelens of gedachten? Of...
Ja, dus ik kan inderdaad dan denken aan dat ze in die fases die we net zeiden, iedereen doorloopt die fase op zijn eigen manier, maar het kan zijn dat je in een bepaalde fase blijft hangen. En dat kan bijvoorbeeld met depressieve gevoelens of gedachten. Iedereen gaat dat hebben, want het is gewoon niet leuk. Het is een grote verandering en heel veel verlies, wat we net zeiden. Dus ja, dat gaat gepaard met niet zo leuke gedachten en gevoelens. Maar de ene kan er wel weer in blijven hangen en daar ook minder makkelijk naar die acceptatiefase komen en ook minder makkelijk weer nieuwe doelen stellen. En daar kan het wel bij helpen om daar hulp bij te zoeken van een expert. Om daar wat makkelijker of wat optimaler door zo'n fase heen te komen.
Ja, dus sporters maken eigenlijk een soort van rouwproces door. Maar zijn er nog andere dingen die ze ervaren als ze stoppen met sporten?
Ja, wat ze ook wel kunnen merken in hun lijf is dat hun lijf wat onrustig kan worden. En er zijn natuurlijk, als je gaat sporten, komen er heel veel stofjes vrij. Endorfines en andere positieve stofjes. Dat kunnen ze ook een beetje gaan missen, omdat ze minder gaan bewegen. En door het minder bewegen, dat ook dat onrustig gevoel. Ik heb ook een voorbeeld van een sporter en die was gestopt met haar carrière en die was daarna een baan op een kantoor gaan krijgen. En ze zei, ja, op een gegeven moment zat ik op mijn kantoor en ik voelde gewoon mijn lijf onrustig worden. Ik zei, dan moest ik gewoon even een paar keer op en neer op de gang rennen.
En dan was het weer goed.
En dan was het weer goed. Dan kon ik weer rustig gaan zitten. Dus dat onrustige gevoel en dus ook het missen van die positieve stofjes, waardoor je ook wel wat minder positief kan voelen. En voor sommigen is dat helaas ook, die krijgen dan eerder de neiging om onnatuurlijke stofjes in te nemen. Dus die zoeken dat dan in drank of drugs of iets van een andere gokverslaving of iets dergelijks. Ook een beetje weer als invulling van dat doelloze wat ze dan voelen.
Ja, want als ze het over een onrustig gevoel hebben, ze missen natuurlijk ook de kick en de adrenaline van de wedstrijden.
Ja, zeker. Dus het naartoe werken naar iets en de euforie van samen winnen en het samen er naartoe werken. Ja, dus dat zijn ook allemaal die positieve, ook de adrenaline, maar ook weer de euforie gevoelens van na een wedstrijd. Dus en dat zie je ook nog wel eens. Ja, dat ze dat op die kantoorbaan hebben. Dat ze ook wel eens moeite hebben om daar die overgang van. Ja, nu zit ik gewoon elke dag is hetzelfde. Ik doe de hele dag hetzelfde. En ik werk niet echt meer samen naar iets toe. En als ze dan erg depressief zijn, ze zeggen, ja, het wordt eigenlijk nooit meer zo goed als dat het was. En dan bedoelen ze dan hun carrière.
Ja, dus blijven sporten is natuurlijk ook een manier om wat meer structuur aan je leven te geven. En dat kan ook helpen bij het afkickproces van de topsport.
Het blijven sporten, dat is sowieso voor de structuur. Maar er ook weer om die stofjes te hebben. En ook gewoon voor het aftrainen. Hè? Want je lichaam heeft ook gewoon tijd nodig om af te trainen. Dus zorg daar ook dat je een goed aftrainprogramma hebt. Dat je lichaam langzaam kan wennen aan de steeds mindere intensiteit en hoeveelheid trainingen.
Ja.
En wanneer beslis je nu als sporter van ik heb echt hulp nodig?
Nou, dat is altijd wel mooi. Je ziet het ook een beetje bij de sporten. Zag je ook deze sportzomer. Dat sportpsychologie wordt nog wel eens gezien als je een probleem hebt, dan ga je naar een sportpsycholoog. Ja. Ik zie het bij presteren gewoon veel liever als het is een onderdeel van je prestatie. Als je goed wil presteren, dan is het ook belangrijk dat je goed kan omgaan met druk, dat je goed kan omgaan met tegenslagen, concentratie, zelfvertrouwen, dat soort dingen. Dus waarom wachten tot er echt problemen ontstaan voordat je daarmee aan de slag gaat? En dat is dit eigenlijk ook. Weet je, je kan wachten tot iemand echt helemaal in het diepe zwarte gat zit. Of waarom zou je niet überhaupt al van bijvoorbeeld van, oh, dit is een nieuwe fase in mijn leven en ik ga daar coaching bij zoeken. Ik sprak ook Sylvia Karres, die is van de sportmaatschappij. En zegt, ja, heel veel sporters wachten pas met hulp zoeken totdat dat ze het zelf niet meer zien zitten.
Totdat het probleem er is.
Ja,
zeg maar, ja.
En ze zegt, ja, we zijn er ook. En samenwerking met NL Coach hebben ze ook Team NL at Work. Dat is er ook voor elke sporter. Dus waarom zou je pas wachten? Ga daarmee aan de slag en maak daar gebruik van, want het is er ook voor.
Met Team NL at Work, dan bedoel je dat topsporters al tijdens hun topsportleven gericht bezig gaan met hun maatschappelijke carrière voor na de topsport?
Nou, nee, het is meer voor echt daarna. Het blijkt dat dat topsporters met een A-status, dat die dan na hun carrière, zodra ze gestopt zijn, daar 2 jaar gebruik van mogen maken. En dat is een samenwerking van een aantal organisaties. Het wordt ook gefinancierd door VWS in samenwerking met NOC-NSF. En die hebben ook weer verschillende bedrijven daarin ontwikkeld. En op verschillende vlakken, dus het zijn en contacten met bedrijven, maar ook een soort stuk coaching zit daarbij. Dat wordt ook gefinancierd door NOC-NSF. De sporters kunnen daar sowieso gebruik van maken. Tenminste, als je een A-status hebt. Ja. Dus dat maakt het wel weer lastiger. Dat je denkt, ja, je stopt ook met een carrière als je geen A-status hebt gehad. En voor die mensen zijn er natuurlijk ook heel veel mogelijkheden om gewoon een sportpsycholoog op te zoeken.
Ja.
En die je dan ondersteunt bij het goed doorlopen van die fases.
Ja, dus het is eigenlijk al belangrijk om tijdens je topsportcarrière begeleiding te hebben. Niet alleen voor het presteren, maar ook voor het traject erna, zeg maar.
Ja, het kan je ook wel helpen om tijdens je carrière dan te kijken van wat kan ik daarnaast doen? Zodat inderdaad wat we net over hadden, misschien die overgang wat soepeler wordt. Wat kan je al aan opleidingen doen? Wat kan je misschien al op andere manieren in contact komen met bedrijven of al wat dingen? Sommige zijn zelfstandig ondernemer, die ondernemen ook wat dingen erbij. Het moet natuurlijk wel te combineren zijn. En ook daar kan je natuurlijk ook tijdens je carrière hulp bij hebben. Er zijn natuurlijk ook life skill coaches die je daarbij kunnen ondersteunen. Hoe maak je die combinatie van een studie en of baan en je profcarrière? Maar goed, zoals ik net al aangaf, het geldt niet voor iedereen zo dat het op die manier werkt. Want sommigen zeggen, ja, dan raak je de focus kwijt. Maar dat zijn al mogelijkheden. Waardoor, als je daar tijdens je carrière al doelen hebt die ook maatschappelijk zijn, dat je daardoor de overgang wat makkelijker gaat.
Ja. Eerder noemde je al dat een van de grootste uitdagingen voor oud-topsporters is dat ze op zoek gaan naar een nieuwe identiteit, of dat ze een nieuwe identiteit moeten ontwikkelen. Wat helpt in die zoektocht naar een nieuwe identiteit?
Nou, wat dan heel belangrijk is om te kijken, wat zijn belangrijke waarden voor die sporten? Want je hebt er heel veel waarden uit die sport zelf gehaald. En diezelfde waarde, dat is wel belangrijk om die in kaart te brengen. Dat kan bijvoorbeeld dat je de waarheid, vrijheid of jezelf ontwikkelen of dat soort waarden. En die kan je dan kijken, in hoeverre kan je die ook terugvinden in je maatschappelijke carrière. Dus als je dan een baan gaat zoeken, als je vrijheid een belangrijk iets is, omdat je bijvoorbeeld ook individuele sporter bent en altijd je eigen carrière hebt kunnen bepalen. Ja, dan wordt het voor jou misschien lastiger om echt voor een baas te gaan werken en van 9 tot 5 op een kantoortje te zitten en alles moeten doen wat anderen je opdragen. En dan is het ook belangrijk om te kijken dat die waarde ook weer terugkomt in je toekomstige baan. En misschien is dan het ondernemerschap iets meer wat bij jou past, want daar zit gewoon veel meer vrijheid in. Ja. En dat is vaak al goed om dat in kaart te brengen. En ook qua identiteit, ze hebben zichzelf natuurlijk altijd een soort van vereenzelvig met de topsporter zijn. Maar ze zijn natuurlijk ook zoveel meer. Ze zijn misschien ook een vriend, een vriendin, een broer, zus. Misschien al vader of moeder als ze al een gezin hebben.
Ja.
En dat ze die rollen ook wat meer gaan inzien. Je bent zoveel meer dan alleen maar sporter. En hoe kan je die rollen ook misschien wel wat meer gaan inzetten? Want die hebben ook wel wat minder aandacht gehad waarschijnlijk tegen je sportcarrière. En dat zag je ook met corona, dat sommigen zeiden van ja, ik weet niet wat ik ermee aan moet. En anderen die zeggen, ja, ik merk dat ik toch ook wel veel meer tijd met mijn naasten
familie,
heb doorgebracht. Ja. En dat het eigenlijk ook best wel fijn was.
Ja, en zie je dan ook nog verschillen tussen individuele en teamsporters daarin, in die zoektocht naar een identiteit? Of is dat een beetje hetzelfde?
Nou, je ziet dat over het algemeen individuele sporters toch al iets meer gewend zijn om zelf het heft in handen te nemen en zelf te zorgen voor hun eigen trainingsschema of hun eigen staf samenstellen. Of dus het meer vanuit hunzelf zelf een dagindeling doen. Wielrenners die krijgen bijvoorbeeld ook bepaalde dingen op, maar ze moeten zelf voor zorgen dat ze ook de hele dag inplannen wanneer ze gaan fietsen, op welke intensiteit. En ze krijgen natuurlijk wel richtlijnen mee, maar ze zijn zelf meer bepalend daarin. Terwijl als je de wielrenner vergelijkt met een voetballer, zeker een profvoetballer, daar wordt gewoon veel meer voor hun geregeld. Hè. Ze komen op de club, de trainingen staan vast, de eten staat vast, wanneer en wat ze eten, wanneer de wedstrijden zijn. En de hele structuur van de hele week en van het hele seizoen. Ik bedoel, we zijn net weer met een nieuw seizoen begonnen, maar ze weten nu al precies wanneer welke wedstrijd is op welk moment.
Ja, waar ze over 3/4 jaar om 9:00 's ochtends moeten verschijnen.
Zeg. Ja, precies. Ja. En dat niet alleen dit seizoen, maar eigenlijk al hun hele profcarrière. Ja. Dus als die dan stoppen met sport, dan valt er veel meer weg. Want dan moeten ze in één keer zelf hun dag gaan indelen en zelf hun doelen gaan bepalen en zelf gaan kijken hoe ze dat gaan doen en hoe ze dat optimaal kunnen doen. En die zijn dan vaak wat meer onthand en letterlijk doelloos, zeg maar.
En wat kunnen coaches doen om die overgang naar een nieuwe maatschappelijke carrière of een leven na de topsport zo goed mogelijk en op een gezonde wijze laten verlopen?
Nou, ik heb wel meegemaakt dat zeker coaches die dan al een aantal... ik heb veel van het voetbal gewerkt, die al merkten van... Hey, dat zijn wel voetballers zijn die wel ook wel coachvaardigheden hebben. Die ook al in de training of dan wel aanvoerder zijn of dan ook wel coaching bezig zijn aan de jongere spelers. Dus ik heb wel gezien dat die ook van... joh, misschien is het voor jou goed om nu al te beginnen met de coachopleiding. Misschien is dat wel wat voor jou. Ga je daar eens in verdiepen? En een aantal die dat dan ook daadwerkelijk deden en die dan ook de cursus volgden tijdens hun carrière. En die eigenlijk daardoor ook nog beter gewoon door gingen voetballen, omdat ze meer het spelletje nog meer gingen doorzien, meer inzicht kregen. Dus dat vond ik ook wel mooi, dat het ook weer een mes aan twee kanten snijdt. Dus in die zin, en dat waren wel de coaches die daar ook wel op aanstuurden. En die dat wel als tip meegaven. Ik denk wel dat het wat voor jou wat is. Dus op die manier kan dat. En vaak, als je ook naar sport breed kijkt, dan zijn heel veel coaches natuurlijk ook zelf oud-topsporter of sporter geweest. En dat kan ook al helpen om daar al iets over te vertellen en wat hij daarmee heeft doorgemaakt. Of misschien dat hij ook geblesseerd heeft moeten stoppen en dat ook neigt met een sporter die hij in zijn team heeft, dat hij daar al iets over kan vertellen of mensen in contact kan brengen met anderen die het ook hebben meegemaakt, wel uit zijn eigen kringen van oud-topsporters. En dat ze dus ook weten wat ze een beetje te wachten kan staan op het moment dat ze besluiten om te stoppen. En dat het ook normaal is dat je dus daar even een periode wat minder kan voelen. Of wat je dan aan fases, wat we net zagen, eventueel kan tegenkomen.
Ja, want we hebben het al uitgebreid gehad over een soort van begeleidingstraject. Zowel tijdens je topsportcarrière als in de periode daarna. Maar wat kunnen sporters die zich rot voelen in dat moment het beste doen?
Ja, ten eerste is het goed te realiseren dat het heel normaal is in hun omstandigheden om je zo te voelen. Ze zijn niet de enige daarin. Dat is vaak ook al een hele opluchting dat ze merken, oh, ik dacht dat ik de enige was die dat zo erg had.
Ja.
Dus het kan ook helpen om andere topsporters die het ook al hebben meegemaakt, om daar over te lezen. Er zijn natuurlijk ook boeken over geschreven. Shorttrackster Margriet de Schutter, die daar ook over geschreven heeft, of andere verhalen. We zijn nu ook bezig met het boek schrijven Leren Revalideren, waarin ook een hoofdstuk wordt opgenomen. Stoppen met sporten, waarbij we ook heel veel quotes hebben geplaatst van andere sporters die er ook doorheen gingen.
Ja, dus weten eigenlijk, je bent niet hier alleen in. Er zijn veel mensen die in hetzelfde schuitje zitten.
Hetzelfde schuitje. En het is dus normaal om je zo te voelen en om dit mee te maken. En daar dus ook niet tegen te vechten. Van ja, ik moet wel positief blijven en ik moet wel doorgaan. En sommigen zijn ook meteen dat ze meteen in de actiemodus van ik moet door en ik moet meteen een baan. En dat daar eigenlijk ook een beetje te snel in gaan. Waardoor ze eigenlijk in een baan terechtkomen die helemaal niet goed bij hun past. Omdat ze gewoon niet even de rust nemen. Oké, wacht eventjes. Ga even ook aan de slag met, ja, wat wil ik nou eigenlijk? Wat vind ik nou echt belangrijk in het leven? Die waarden waar we het net over hadden. Wat zou eventueel een volgend doel voor kunnen zijn? En probeer dat ook niet te rushen, want dat je weer meteen door moet en meteen weer verder moet. Sta er even bij stil. En daarnaast is het ook goed om te kijken wat er wel al goed gaat. Als je een beetje in zo'n dip zit, in zo'n zwart gat, dan is het wat lastiger. Maar dat is wel een uitdaging om te kijken van, hey, waar ben ik dankbaar voor? Als je terugkijkt op je carrière, wat heeft het je allemaal gebracht? Wat heeft het je gegeven? En ook in je huidige toestand. Van hey, welke mensen heb ik om me heen? Wie zijn me dierbaar? Wat kan ik allemaal? Wat heb ik allemaal? Dus dat noemen ze ook wel gratitude oefening. Dat je gewoon daar dagelijks even wat bewuster van wordt. Want als je in het zwarte gat schiet, ben je ook iets geneigd om de wereld wat zwarter te zien. En allemaal de dingen die je dan niet meer kan en die niet meer lukken of niet meer mogelijk zijn. Of wat allemaal al geweest is. En dat je dan eigenlijk een soort wat zonnigere bril opzet. En ook jezelf wat meer traint in het kijken wat positief is, wat wel al goed gaat. En wat positief is geweest en waar je dankbaar voor kan zijn.
Ja, dus even stilstaan bij de dingen die je wel hebt en de mooie momenten die je hebt meegemaakt. En die je op dat moment meemaakt. Versus het focussen op de dingen die je niet meer hebt of niet meer kan doen.
Ja, en over te ook kijken van de dingen waar je dankbaar voor bent in je carrière en wat het je ook gebracht heeft qua ontwikkeling, qua persoonlijke ontwikkeling. Want die kan je vaak heel goed weer inzetten in de toekomst, in je toekomstige functie. En die zijn niet alleen maar voor je sport hartstikke goed, maar die kan je ook weer gebruiken. Er moet natuurlijk wel een vertaalslag daarvoor plaatsvinden. En dat ook een aantal bedrijven daar ook wel heel geïnteresseerd in zijn. In jouw gedrevenheid en in jouw manier van samenwerking. En dat jij zo goed bent in het omgaan met tegenslag. En dat je je doel helder voor ogen hebt. Nou, allemaal dat soort voorbeeldjes van capaciteiten en vaardigheden die je in de sport echt nodig hebt gehad en die je heel goed ontwikkeld hebt. Ja, die kan je natuurlijk in het bedrijfsleven kan je die ook heel goed inzetten. Dus wees je daar ook bewust van dat je die hebt en dat je goed hebt ontwikkeld. En hoe je die, ga erover nadenken hoe je die optimaal kan gebruiken in je verdere leven.
Ja, je had het al even over dat sporters ook andere sporters kunnen opzoeken die dat meemaken of meegemaakt hebben. Zou dat een mooi initiatief zijn? Een soort zelfhulpgroep voor stoppende topsporters?
Ja, ik denk dat dat de support groups noemen ze het ook wel. En dat je met de dingen met elkaar kan delen. We zijn ook bezig om dat op te zetten voor geblesseerde sporters. Van, hey, wat maak je nou mee? Maar dat zou ook heel mooi zijn om dat met gestopte sporters te kunnen doen. En soms zie je initiatieven ook zelf al. Celeste Plak zag ik met Edith Bos op LinkedIn dat hij ook een zo'n groep had georganiseerd voor oud-topsporters om met elkaar het over te hebben. Van wat heb je meegemaakt in je carrière? Maar ook hoe ben je er doorheen gegaan door die fases? Wat doe je nu? Hoe heb je dat aangepakt? Waarin sporters ook van elkaar kunnen leren. Dus iemand die al verder daarin is en die al helemaal klaar is met en dan wat langer geleden afscheid heeft genomen van zijn sport. En echt al een maatschappelijke carrière in ze gaan. Tot sporters die er echt op dat moment zelf in zitten. Waardoor je gewoon emoties met elkaar kan delen. Ook weer ziet van, hey, ik ben daar niet de enige in. Maar ook weer tips en tricks kan krijgen van anderen. Hoe je daar dan eventueel mee zou kunnen dealen. En als het nog eventueel onder begeleiding van een expert kan. Een psycholoog of een life skill coach. Ja, dan kan er ook nog weer vanuit de expertise een begeleiding ingeboden worden.
En sporters die nu op het punt staan misschien te kiezen voor, gaan we nu nog 3 jaar weer door voor de volgende cyclus van de Olympische Spelen? Of ga ik mijn sportcarrière beëindigen? Hoe weet je nou als sporter of je klaar bent om te stoppen? Of om misschien toch nog weer, in dit geval 3 jaar van je leven er vol voor te gaan?
Ja, dat is niet een makkelijke beslissing. Dat doe je niet even. Dus ook daar de tijd voor nemen is ook wel belangrijk. En Mark Duitert gaf ook een mooi voorbeeld van, op Radio 1 was dat geloof ik, dat hij zei, ja, in de eerste dagen na mijn Olympische medaille, nou, daar is natuurlijk heel veel aandacht en er heel veel in de pers. Dat zie je nu ook met de Olympische Spelen en bij NOS en de huldiging en bij Humberto en iedereen en allemaal.
Iedereen wil van alles en nog wat
ja,
van je.
Dus je wordt dan eigenlijk als het ware een beetje geleefd. En op een gegeven moment begint dat allemaal wat rustiger te worden. En dat de aandacht wordt allemaal wat minder. Iedereen gaat toch weer over op de gewone dag. En toen zei hij ook, ja, toen ging ik echt denken van, hey, wat vond ik nou echt belangrijk in mijn sport? Waar deed ik nou die sport voor? Was dat nou alleen voor de aandacht of voor het geld of voor de roem? Of nee, dat was in eerste instantie om mezelf te ontwikkelen, om steeds beter te worden. En vind ik mezelf al helemaal uitontwikkeld? Of denk ik dat ik daar nog ruimte in kan vinden? En heb ik nog plezier in hetgeen wat ik doe? En kan ik mezelf ook weer nieuwe doelen stellen waar ik me ook weer vol voor wil gaan? En voor hem, zei hij, was dat toen beslissing. Ja, ik vind dat ik nog verder kan en ik heb er nog plezier in. Ik wil mezelf nog verder ontwikkelen, dus hij is toen doorgegaan. En als je dat niet meer hebt, dat je denkt van, nou nee, ik heb eigenlijk alles eruit gehaald wat erin zit. Of ik beleef er helemaal geen plezier meer aan. Of het kan gewoon echt niet door een blessure. Dat is natuurlijk ook nog weer, word je gedwongen. Ja, dan kan je toch wel steeds meer neigen van, oké, misschien is het dan nu gewoon klaar. En ook een beetje van binnen, van voel je nog iets van een vuurtje wat weer aanwakkert op het moment dat de rust weer is wedergekeerd? Of denk je, hè, nou,
eindelijk, het blijft zit erop. Eindelijk zit erop.
Ja, als je dat bij jezelf gaat voelen, als het niet meer dat gaat kriebelen, als je er niet meer energie en niet meer naartoe wilt, denk je, ah, lekker weer trainen, ik heb zin om te trainen.
Dan is het misschien goed, mooi geweest en einde van de carrière, ja.
Wil je meer lezen over Afke's werk? Zij heeft een boek geschreven, Leren Presteren. Meer hierover is te vinden op lerenpresteren.nl. Haar tweede boek is geschreven samen met Yara van Gent en heet Leren Revalideren. Dit komt uit in oktober en daar staat ook een hoofdstuk in over het stoppen met topsport. Wil je meer weten over wetenschap voor de topsport? Kijk dan op www.topsporttopics.nl en volg ons op social media.
Topsport Topics, de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.